Ik ga met jullie lezen Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Voorts, wees krachtig in de Here, in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stel u op, uw lendenen om God met de waarheid. Tot zover. En boven de preek komt te staan, om God u met de waarheid. Stel u op. En uiteindelijk begint die voors, wees krachtig in de Heer en zijn sterkte. Ik heb jullie niet voor niets met olie gezalfd. Want dat is uiteindelijk hetgene dat wij dan een uitgangspunt hebben, dan wij met de sterkte van Jezus Christus wandelen. Dus wij gaan uiteindelijk er helemaal van uit dat Jezus voor jou de overwinning behaald heeft. Plaatsvervangend. Dus daarom zegt hij hier, voorts wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. En wat is zijn macht? Dat is de overwinning. Amen. En je bent nu allemaal gezalfd. Oh, ik heb mezelf nog niet gezalfd. Wauw, dat kan natuurlijk niet. Stel je voor dat ik het niet ontvang. Kan, hè? Je kan zo druk zijn met preken, dat je zelf denkt, oh, het is niet voor mij. Maar het is juist voor mij. Amen. Dus voorts, wees krachtig in de Heer en de sterkte zijner macht. Doe je wapenrusting aan. Weet je waar je wapenrusting is? Want hij is ontwapend. En weet je wat zijn wapen was? En ik zeg was, dat is jouw beschuldiging. Dat is zijn wapen. Hij is altijd bezig om de mens te beschuldigen. Eerst deed hij dat in de hemel. Toen zat hij aan de rechterhand van de Vader. En dan zei hij, hey, zie je wel wat boy allemaal uitvreet vandaag? Dat zei hij dan tegen Jezus. En Hans wel gezien? Goh, ik was zijn naam kwijt. Dat kan toch niet? Snap je? En dat deed hij toen hij in de hemel was. Maar uiteindelijk is hij uit de hemel geschoffeld. En hij is nu op de aarde. En hij denkt nog steeds dat hij jou kan beschuldigen. We hebben de afgelopen week hebben we het daarover gehad. Niemand kan jou beschuldigen, want je bent rechtensvrij van elke zonde. Daar heb Jezus Christus voor gezorgd. Niemand anders. Niet jouw goede daden, niet jouw afkomst, maar omdat je gekozen hebt voor Jezus de Christus in je leven toe te laten. En daarom ben je overwinnaar. En daarom zal je het gaan maken hier op aarde. En dan zegt hij, omgord je met de waarheid. En wat is omgorden? Hey, dat is gewoon er helemaal in wentelen. Dat is de waarheid gewoon over je heen gooien. Als een mantel. En gewoon beseffen, oké, als ik die mantel aandoe, dan ben ik droog. Als ik die mantel aandoe, dan heb ik de warmte. Als ik die mantel aandoe, dan ben ik veilig. En dat is uiteindelijk om God je geheel met de waarheid. En je kan je namelijk met die waarheid omgodden, omdat God dat namelijk wil. Hij zegt, ik ben voor je. Ik ben niet tegen je. Wij als mensen hier op aarde zijn altijd bezig, wie is er voor mij en wie is er tegen mij? Met wie kan ik gaan wandelen en met wie moet ik een hoekje omdraaien? Een blokje omlopen. Maar bij God is het namelijk zo, als het maar een mens is, dan zegt God, die mens die wil ik gewoon omarmen. Ik wil er gewoon voor ze zijn. Want ik heb ze namelijk geschapen met een doel. Vorige week hebben we het er ook over gehad. Weet je ook nog wat het doel was? Hij wil namelijk een bruid voor zijn zoon. En jij bent die bruid aan het worden. Je bent het op dit moment nog niet. Je bent het lichaam van Christus. Maar je moet toch tot die volmaaktheid komen. En weten we nog hoe dat we tot die volmaaktheid komen? Als wij het woord nemen en het woord wordt een levend woord, dan zal hij jou volledig reinigen van alle ongerechtigheden. Ook dat hebben we de afgelopen weken met elkaar besproken. En daarom is het goed dat wij gewoon weten, het is misschien ook goed als je hier bent en je bent gewoon een paar weken niet geweest, dat je gewoon eens even naar internet gaat, even de zaak weer bijluisteren. Dan kom je eigenlijk op het punt waar we uiteindelijk moeten komen. Ik heb namelijk gemerkt, elke keer als ik me weer voorbereid, een maandag, toen dacht ik, ja, waar ga ik het er zondag nou over hebben? Volgens mij is het klaar. Maar dan door de week heen, dan geeft God me gewoon aan, nee, hoezo klaar? Hoe kan je nou denken dat je overwinnaar bent? Je wordt constant beschuldigd. Dan ga je echt het afleggen. Je gaat echt bedenken, die duivel heeft het ook nog gelijk. Want datgene wat hij me vertelt, dat heb ik ook nog gedaan gisteren. Of eergisteren. Hij pakt juist je op het punt waar je gewoon heel zwak bent. Maar God zegt, de zwakheid kom ik jou te hulp. Dat is zijn issue. Dat is namelijk datgene wat hij namelijk wil. Want hij weet al lang dat je nog steeds aangevallen wordt. Dat je verleid wordt. Want hij gaat rond als een brullende leeuw. En daarom is het goed om dat gewoon even te weten. Mijn openbaring hierin was dat Satan verslagen is door de wet te vervullen en hem te ontwapenen. En dat wapen is jouw beschuldigen. En daar moet je maar eens goed over nadenken. Ik zou wel graag willen dat je dat gewoon eens even op je lijf plakt. En dan is het niet alleen wat Satan jou beschuldigt, maar ook degene die om jou heen is. Want soms worden we ook, anderen worden gewoon gebruikt door Satan. Dus laat je niet beschuldigen. Laat je niet beschuldigen dat je het niet goed doet. Want uiteindelijk doe je het in Christus altijd goed. En stel je voor dat er iets is dat niet goed is, dat gaat Christus zelf oplossen in jou. En niet een broeder of een zuster. Niet een of andere prediker of een of andere weet ik wat. Alleen Jezus Christus, en die weet precies hoe dat hij jou uiteindelijk dit moet duidelijk maken. Hij weet precies hoe dat hij dat kan doen naar jou persoonlijk. Want hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou doen geboren worden. Het heeft hij ook nog gedaan met een doel. En hij weet precies waar dat je uit moet komen. En de ene zonde, die is de andere zonde niet. Het kon wel eens wezen dat er een zonde in je leven is, dat jij niet bestempelt als zonde, maar doordat God wil jou gebruiken, moet hij daarmee afrekenen. En dan kon het wel eens wezen dat jij denkt, oh, maar dat is geen zonde. Nee, in de volksmond is het nog steeds geen zonde. Dus daarom, wees niet bezig met zonde. Ook niet naar anderen. Als je naar een ander kijkt en die gaan nog een lekker peukje opsteken, vertel niet dat het niet goed is. Dat weet ze al lang. Dat weet hij al lang. Op de sigarettendoosje staat het. Er staat alles wat er uiteindelijk gebeurt. Waarom ga jij daar nog een keer mee aan de gang? Doe het niet. Want ze gaan je pakken en ze gaan naar je kijken. Oh, er is ook zo'n beschuldenaar. Dus die wordt geleid, niet door God, maar door een ander. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En ik weet wel, dit is niet zo populair, want uiteindelijk willen we allemaal bezig zijn met anderen. En we kijken, de Bijbel die zegt, haal de balk uit je eigen oog om de splinter bij de anderen te zien. Amen. Waarom staat er dat? Omdat er bij jou geen splinter in zit. Bij jou zit er een balk in. Dus als je naar een ander kijkt, een ander heeft altijd een splinter. Bij jou zit altijd een balk. Dus daarom houd er mee op. Mensen, dit meen ik echt serieus. Omdat ik geloof dat God namelijk wat wil in deze tijd. Hij wil namelijk een gemeente bouwen. En hij wil namelijk tot het punt komen dat het een bruid wordt. Zonder vlek en zonder rimpel. Alleen wij, en dan ga ik naar mezelf. Wij als predikers zijn bezig om zo ons volk daar naartoe te brengen. Maar gaat het maar vergeten, want dat gaat ons nooit lukken. Uiteindelijk kunnen wij alleen maar wijzen wat uiteindelijk de waarheid is. En daar wil ik vandaag over preken. Omgod u met de waarheid. Want de waarheid, die zal stand houden. Een van de dingen die waar zijn, dat lezen we namelijk in Johannes hoofdstuk 16. Nee, hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Dan zal je gaan zien dat die, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipel van mij, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Ga dat nog een keer lezen. Als gij in mijn woord blijft. Je blijft in mijn woord, want je bent opnieuw geboren. Dat is namelijk de uitgangspunt. En als je opnieuw geboren bent, dan is het woord namelijk in je. Want de Christus is in je. En als jij dat gewoon vasthoudt, dan hoef je helemaal niet de Bijbel te lezen, maar gewoon te beseffen, het woord is rijkelijk in mij. Dus blijf je in dat woord, ga je dat niet aan de kant schuiven, zeg je, oké, ik ben opnieuw geboren en het woord is een deel van mij. En dan staat er, dan ben je zijn discipel, zijn volgeling. Sommige mensen zeggen, ja, ik moet een discipelschaptraining hebben om een discipel te worden. Maar uiteindelijk mag je gerust een discipelschaptraining doen. Maar als je er begint, dan ben je al een discipel. En als je aan het eind, dan ben je nog steeds een discipel. Amen. Dus het is niet zo dat je in die cursus een discipel aan het worden bent. Dus de waarheid is dat wij als we opnieuw geboren zijn, dan zijn we zijn discipelen en dan zul je de waarheid verstaan. En we hebben het vandaag over de waarheid. Dus je gaat het verstaan. Je gaat het gewoon pakken. Je gaat het omarmen. En je zal gaan merken, de punten die ik ga pakken, die zal je ook gewoon opmerken en denken, oké, maar dit wist ik al. Dus ik ga het ook niet vertellen omdat je het niet weet, want je weet het al lang. Maar ik wil het in een baan zetten, zodat je er ook door de week wat mee kan. Want er zijn momenten, ik ga het ook nog even over David en Goliath hebben, maar er zijn momenten, dan komen er dingen op je af en dan staat er zo iemand tegenover je en dan is het de vraag, hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? En ben je dan een David of ben je dan degene die bang waren omdat hij zo groot van gestalte was? En daarom is het goed om te weten dat de waarheid uiteindelijk jou helpt om de beschuldiging van je af te houden. In Jezus naam. En dan, en wat staat er dan nog meer? De waarheid zal je verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Waarvan vrijmaken? Van alle dingen die niet juist zijn in jouw leven. Nogmaals, dat bepaal jij niet op dit moment. Dat bepaalt namelijk God. Je hebt je leven aan hem gegeven. Je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En dat betekent dat je zijn eigendom bent. Dat betekent dus dat jij het niet meer in de hand hebt, maar dat Jezus Christus het in de hand heeft. Waarom ga ik hier zo de nadruk op leggen? Omdat ik geloof, willen wij uiteindelijk bruid worden van Jezus Christus, dan moeten we Christus ook alle ruimte geven om uiteindelijk naar de bruid te kijken zoals hij wil dat hij er naar kijkt. En dan wil hij uiteindelijk jou zonder vlek en rimpel hebben. Dus we zien de waarheid, die zullen we verstaan. Ik ga nu ongeveer 7 punten noemen. En het zal voor jullie niet vreemd overkomen. Maar je zal gaan merken, oh ja, zo zit het. Dan ga ik met jullie naar Johannes hoofdstuk 16. Johannes hoofdstuk 16. Halleluja. Waarom zeg ik nu halleluja? Ik van de week, toen luisterde ik even naar een boodschap van mezelf. En toen was ik ook namelijk wat aan het opzoeken. En toen dacht ik dat die weggelopen was. Want dan hoor je namelijk niks. En dan denk ik, hé, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus als ik aan het opzoeken ben, dan zien jullie wel dat ik aan het doen ben. Maar als je aan het luisteren bent, dan hoor je helemaal niks. Dus vandaar dat ik maar gewoon even wat roep. Amen. Halleluja. We waren in Johannes hoofdstuk 16. En dan vers 33. Hoofdstuk 16, vers 33. Is die er wel? Oh ja. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus we hebben die overwinning hebben we net met elkaar over gesproken. En hier zegt Jezus zelf, er zal verdrukking zijn, maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Als ik dit lees, dan heb Jezus een gedachte hierachter. Hij weet al lang dat dan de mensheid, als er verdrukking komt, dat men het dan af laat weten. Want dat zit in onze aardse genen. Oh, ik zal het wel niet goed gedaan hebben, want het gaat hier iets, gaat er niet goed. Oh, ik ben ziek, ik zou wel gezondigd hebben. Oh, mijn relatie gaat niet goed, ik zou wel dit niet goed gedaan hebben. Maar God, Jezus zegt hier, hey, er zal verdrukking op je afkomen, maar heb moed, houd de moed erin, want ik heb de wereld overwonnen. En dan zegt hij, de wereld. Dat is namelijk ook nogal wat. Dat is alles wat er bestaat. Niets uitgezonderd. Dus hij heeft gewoon alles overwonnen. En daar mag je in gaan wandelen. Want als hij het heeft overwonnen, dan heb ook jij het overwonnen, want jij bent één met hem. Toch? Je bent gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. En daarom ben je één in hem. En daarom is die overwinning gewoon heel belangrijk. En wat hebt hij dan overwonnen? Dat gaan we namelijk lezen in Colossense. Colossense 2. Colossense 2, de brief van Paulus. Na Efeze, na de Filippenzen. En dan zien we in hem, in vers 12, zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, hij heeft u levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden, de machten, ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. In hen zijn wij overwinnaar. Waarom? Omdat elke macht ontroond is. Er is geen wapen meer. En misschien denk je, ja maar hoezo? Hij gaat soms tekeer als een brullende leeuw. En dat klopt ook wel. Misschien heb je wel eens een keer voor de televisie gezien dat er iemand een nepwapen hebt. Maar je ziet niet dat het een nepwapen is. En dan zie je dat iedereen het serieus neemt. En iedereen die denkt, elk moment kan die persoon gaan schieten. Maar stel je nou voor dat je politieman bent en dat je weet dat dit een nepwapen is. En iedereen om je heen, die zijn bezig en die zijn het serieus aan het nemen. En jij weet 100% dat een nepwapen is. Dan... Je gaat even wat drinken. Jee. Dus stel je voor dat je die persoon bent. En je loopt naar hem toe. Je gaat onze grote vriend even pakken. En nu is het afgelopen. Afgelopen. En hij moet schieten. En er komt niks uit. En daarom kon ik hem pakken. Amen. Omdat ik het wist. Omdat ik het wist. Ik had namelijk, toen hij hiermee bezig was. Toen was ik namelijk in datzelfde huis. Ik stond namelijk achter de deur. En ik hoorde namelijk dat hij zegt. Niemand zeggen hoor. Maar het is een neppert. En dat had ik gehoord. Mensen, zo heb jij achter de deur gestaan. In elke situatie. En weet je dat elke wapen die op je afkomt een neppert is. Amen. Want dat heeft Jezus ons duidelijk gemaakt. En dat heeft hij duidelijk gemaakt in Colossense hoofdstuk 2 vers 15. Hij heeft de overheden, de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Dus belangrijk is dat wij weten wat Jezus werkelijk voor jou hebt gedaan. En dat is namelijk de waarheid. En daar moet je eigen mee omgorden. Daar moet je eigen helemaal in wentelen. En je moet je niet meer van de wijs laten brengen. En er zijn er gegarandeerd die je van de wijs brengen. Zelfs pastors. Zelfs dictators, maar ook, noem ze maar op, patriarchen en bishops en apostelen. En uiteindelijk gaan wij eruit van één apostel en dat is Jezus Christus. En die hebben het namelijk zelf gedaan. Amen. En daarom is het goed om te weten dat hij ontwapend is, onze vijand. Dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 10. Ik merkte dat we heel veel in Johannes zitten. En dat blijkt ook wel. Als we naar Johannes kijken, daar is Jezus gewoon heel vaak zelf aan het woord. En ik denk dat dat te maken heeft dat Johannes gewoon altijd heel dicht bij Jezus is geweest. Hij was een van de discipelen die hij gewoon enorm lief had. En uiteindelijk zien we dat er in Johannes' evangelie enorm veel waarheden staan. Waar we gewoon wat aan hebben. Ik ga met jullie even naar Johannes hoofdstuk 10 vanaf vers 26. Vanaf vers 25. Jezus antwoordde hen, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe, in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Vers 26. Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Dat zegt hij tegen de fariseeën, tegen de schriftgeleerden. Dat is nogal wat, hè, dat hij dat zomaar even zegt. Maar mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef een eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. Dan moet je kijken. Wat de vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Wat heeft de vader hem gegeven? Jou. En mij. En dat gaat alles te boven. En niemand kan ze uit jouw hand roven. Zelfs als ze het proberen. Zelfs als de Satan elke dag op de stoep staat bij je. En elke keer denk je, het is echt verleden tijd nu met mijn christen zijn. Volgens de Bijbel hier en Jezus zegt het zelf. Het is niet mogelijk. Dat betekent ook als je je leven aan Jezus hebt gegeven. En je hebt je verkocht en hij heeft jou betaald. Dan gaat hij dat nooit meer terugdraaien. En misschien kan je dan op de aarde een leven leiden die nergens op lijkt. Hetzelfde als de verloren zoon. Maar je moet eens kijken wat daar gebeurt. Eigenlijk kan je het niet bonter maken als de verloren zoon. Hij haalt de erfenis op. Ongeveer een paar miljard. Hij maakt het gewoon op met wilde vrouwen en weet ik wat allemaal. Hij is een man. En weet ik wat hij allemaal uitvreet. Je moet het maar eens lezen. En dan komt hij eraan en dan staat de vader gewoon op de uitkijk. Zonder dat de vader hem heeft gesproken. Hij staat op de uitkijk. En dan rent hij naar hem toe. Weet je waarom dat hij naar hem toe gaat? Hij wil niet dat de mensen hem zo berooid tegenkomen. Hij wil dat zijn zoon werkelijk in ere naar de menigte komt. En dat hij als zoon zal komen. En niet als een berooide. En daarom zien we dat Jezus het gewoon echt meent. Hij wil namelijk dat wij uiteindelijk als overwinnaar ons gaan inzetten. Maar ook ons zo gaan voelen. En er gaat gegarandeerd een moment zijn dat je denkt, ik heb er een grote puinhoop van gemaakt. Maar zodra dat je dat erkent, dan zal je gaan merken dat God de eerste stappen met je doet. Dat was bij de verloren zoon. Hij erkende dat de knechten van zijn vader beter hadden dan hij. En op grond daarvan ging hij uiteindelijk naar de vader. Hij was de einde raad. Hij had namelijk bij de varkens gezeten. Hij wilde namelijk wat slubber van de varkens eten, maar dat kreeg hij zelfs niet. Je moet het maar eens lezen. Dat werd hem verboden, want dat was voor de varkens. Dus hij was nog minder dan een varken. En uiteindelijk gaat hij op pad. En voordat hij de vader kon spreken, was de vader al bij hem. En dat is uiteindelijk de waarheid. Dat is hetgene wat God namelijk met de mens voor heeft. Dan gaan we naar Romeinen hoofdstuk 8. Ook weer een gedeelte waarin blijkt dat je een overwinnaar bent en dat je uiteindelijk dat niet altijd voelt, maar je bent het wel. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Hier heb je het weer, zie je wel? Verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, of gevaar of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Welke is in Christus Jezus? Niemand kan ze uit mijn hand roven. Zelfs de liefde die Christus heeft naar jou en jij naar Christus is niet te pakken uit jouw leven. Het zit namelijk in je genen. Het is namelijk verweven. Ik vind het eigenlijk jammer dat je mijn vader niet kent. Mijn vader die zou nu volgens mij 104 zijn, maar dat is die nu in de hemel. Maar die lijkt gewoon heel veel. Nee, ik lijk een beetje op hem. Hij lijkt niet op mij, maar ik lijk een beetje op hem. Als er iemand komt en die zegt, jij bent de zoon van Jan van Wijngaarden niet. Dan ga ik een foto pakken en dan ga ik zeggen, kijk er eens goed naar. En kijk dan eens naar mij. Dan zal je merken dat we uiteindelijk de genen van mijn papa hebben. Amen. Volgens mij lijk ik ook een beetje op mijn moeder. Een klein beetje spits gezicht. Dat is mijn moeder. Amen. Maar uiteindelijk zien we, zo is het namelijk ook met jou, als je opnieuw geboren bent. Besef maar gewoon dat de genen in je zijn. Hoe is dat gekomen? Misschien nog even vertellen wat nieuw geboorte, hoe dat gaat. Nieuw geboorte, dat betekent dat de gemeenschap is, ja, gemeenschap. Ze hebben gemeenschap, de Heilige Geest met jouw geest. En daar komen foetus uit. En dat is het nieuwe leven dat in jou geplant is. En dat ga je uiten. En dat is in het begin is dat niet zo allemaal zo duidelijk. In het begin was het ook niet zo duidelijk dat ik een zoon was van mijn vader. Maar nu dat ik een beetje grijzer word en nu dat mijn haren niet uitvallen, wordt het al duidelijker. Zo is het ook met jou. Hoe langer dat je christen bent, hoe meer ga je lijken op de Christus. Amen. Dat gaan we vasthouden. En er zijn momenten, nou stel je voor, als ik nog weer even naar mijn vader en mij gaat, maar ik krijg een ongeluk en mijn hele hoofd is verbouwd en je kijkt dan naar mij en je kijkt dan naar mijn vader, dan denk je, oké, die lijkt er niet op. Maar hij is het nog steeds. Dus als je hier bent en je bent gewoon in zonde en je doet van alles en nog wat net niet goed is, dan lijk je inderdaad niet op Christus. Maar je bent het nog steeds wel. Amen. Daarom worden wij regelmatig op het verkeerde spoor gezet. Omdat we nog steeds op deze aarde zijn. En omdat we nog steeds gewoon te maken hebben met de verleider. En dat hij nog steeds die nepwapen voor je houdt. En dat je nog steeds bang wordt. En er is niets mis mee dat je bang wordt. Als je maar diep van binnen weet dat hij jou niet kan overroelen. Amen. En daar gaat het om. Dat is namelijk stand houden. Stand houden in het feit dat je werkelijk kind van God bent. Dus dat was namelijk Romeinen 8, vers 31 tot 39. We zien namelijk dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Misschien moeten we het volgende week gewoon eens over die liefde gaan hebben. Ik heb geen idee, maar dat zou kunnen. En daar zal je je voordeel mee kunnen gaan halen. Nu gaan we ook nog even naar een ander facet. En dat is naar Handelingen hoofdstuk 7. In Handelingen hoofdstuk 7, dat gaat namelijk over Stefanus. Stefanus die maakt namelijk wat mee. En Stefanus, als je daar zo naar kijkt, dan word je niet blij. Want dan denk je, is dat God? Laat hij hem dan zomaar stenigen. Maar je ziet namelijk dat er bij Stefanus wat gebeurt. Hij heft zijn hoofd omhoog en hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus er is namelijk iets aan de gang wat zij naar Stefanus doen, maar ze hebben het niet in de gaten. En weet je wat ze niet in de gaten hadden? Ze hadden niet in de gaten dat voor Stefanus dit een overwinning zou betekenen. In plaats van een vernedering. Amen. We gaan het even lezen. Handelingen hoofdstuk 7. Vers 54. Nee, kan niet. Halleluja. Stefan, oh ja, ik zie het al. Handelingen 7. Vers 59. Toen zij dit hoorden, in vers 54, sneed het hem door het hart en zij knassen de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem los. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van de jongeman Saulus. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem, Heere, reken hen deze zonde niet toe. Wat zie je hier? Uiteindelijk zie je een man vol van de Heilige Geest, net zoals jij en ik. Maar er gaat wat gebeuren, en dat gaat niet bij iedereen gebeuren, maar bij Stefanus wel. En bij Stefanus, die was namelijk ook één die uitgekozen was om namelijk een gemeente te dienen. Maar uiteindelijk zien we dat dat onderbroken wordt. En jij en ik zouden zeggen, dit kan toch niet? En wij zullen er tegen gaan vechten. Wij zullen tegen die stenengooiers gaan vechten. Maar Stefanus deed dat niet. Stefanus die keek naar ze en die dacht, oh, ze hebben niet in de gaten wat die aan het doen is. Ze hebben niet in de gaten dat zij aan het stenen gooien zijn tegen God in plaats van tegen mij. En dan zie je dat Stefanus erboven verheven wordt. Waarom? Hij zag namelijk de waarheid. Want hij keek naar boven en hij zag Jezus aan de rechterhand van de Vader staan. En in de Bijbel staat, hij zit aan de rechterhand. Maar op dat moment was Jezus gaan staan. En dat betekent, hij was ineens 100% met Stefanus. Hij was ineens helemaal met hem verweven. Nou zou je misschien zeggen, ja, maar dat is wel makkelijk praten. Het leven van Stefanus hield op. Want dat is nou juist hetgene waar het om gaat. Stefanus' leven hield namelijk niet op. Het had namelijk eeuwig leven. En de Bijbel die zegt ergens anders, en dat is ook weer in Johannes, die zegt, men zal de dood niet smaken. Men zal de dood niet voelen. Men zal de dood niet erkennen dat dat pijn is, dat dat het einde is. Hij zag namelijk Jezus staande en Jezus deed hem namelijk een wenk. Kom maar jongen, je hebt namelijk de taak vervuld op aarde. Er zijn weer anderen die jouw taak overnemen. En ik heb jou hier nodig, in het Nieuw Jeruzalem. Ik heb jou hier nodig, daar waar we uiteindelijk bezig zijn, waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En dat is namelijk zo fantastisch om dat te weten. Daarom als er van alles in je leven gebeurt, dan is dat heel vervelend. En dan is dat soms ook enorm verdrietig, laat het helder zijn. Maar er ligt altijd wat boven. Altijd ligt er boven van uiteindelijk heeft God iets beters. Want hij is voor jou en niet tegen jou. Amen. Hij is degene die het voor jou hebt gedaan. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. En zij stenigde Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Schijnbaar was er iets wat God uiteindelijk in hem neerlegde en hij wilde uiteindelijk dicht bij Jezus zijn. En dan kan je bedenken, en als je denkt aan dood, ik ga er nu even van mezelf uit, en denk, oh nee, voorlopig nog niet, ik heb zoveel kleinkinderen en ik wil eigenlijk mijn achterkleinkinderen zien, en ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Maar de Bijbel die zegt, en dan gaan we weer even naar Johannes, Johannes hoofdstuk 8, dat moet je gewoon altijd vasthouden. Hoofdstuk 8, vers 51. Voorwaar, ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. De Joden zeiden tot hem, nu weten wij dat gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten. En gij zegt, indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Dus schijnbaar zegt Jezus, als het zover is, dan zal jij merken dat jij een verlangen hebt in plaats van dat je het tegen wil houden. Dat kan jij niet bedenken, ik ook niet, omdat het nog niet zover is. Maar als het zover is, dan zal je dat gaan ervaren. Ik heb een zus, die is 44 jaar geworden. En die zal nu, ze is van 37, dan zou ze nu 82 zijn, dus dat is al heel lang geleden. Ik kwam bij haar in het ziekenhuis in Dordrecht. En ze lag gewoon fel over been, ze had kanker. En ik kwam bij haar en uiteindelijk zegt ze, Jan, heb geen medelijden met mij. Ik heb net Jezus gezien. En hij kon me zo ophalen. En dat heb ik gezien in haar en ik was helemaal verbaasd. Ik dacht nog niet zoals dat ik nu preek. Maar dit geeft ze gewoon aan. Zij zat in een traditionele kerk. In de Griffemeerde Bondskerk. Of mocht het te staan te gebeuren. En zelfs die zag Jezus staande aan de rechterhand van de Vader. Hetzelfde als Stefanus. En toen was ze gewoon helemaal vrijheid. En nu moet je maar eens kijken. heel veel mensen die stervende zijn of die net gestorven zijn, dan staat er eigenlijk een big smile op hun gezicht. Heb je dat wel eens gezien? Heb je dat nooit afgevraagd hoe dat komt? Dat komt namelijk hierdoor. Omdat er op het laatste moment zie je Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. En uiteindelijk roept hij. En ik ga je echt zeggen, je wil niet meer terug. Je wil niet meer terug. En dat is de waarheid. En daar moet jij gaan vasthouden. Dan kan je namelijk ook anderen helpen die uiteindelijk naar die plaats toekomt. Dan kan je zeggen, hey, maak je niet druk. Want er gaat een moment komen, dan verschijnt hij. Dan komt hij je roepen. En dan ga je gewoon met hem mee. Is dit niet geweldig? En dit is namelijk de waarheid. En dat houden we namelijk vast. Dan gaat het nog een keer lezen. Want anders vergeet je het misschien. Indien iemand mijn woord bewaard heeft, dus indien iemand christen is, indien iemand Jezus toebehoort, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. Gij zijt toch niet meer onder onze. Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie houdt gij uzelf? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Oh, ik ben even een beetje te laag begonnen. Maar het gaat er namelijk over dat wij om de dood niet zullen smaken. Amen. We zullen het niet voelen. En dat is belangrijk om te weten. Dus als jij in die overwinning wil blijven, dan kan er van alles om je heen gebeuren. Maar dan zal je gaan ontdekken, dat je uiteindelijk in die overwinning komt. Nou, dit was 8 en nu heb ik 6, nu heb ik 7. En dat gaat namelijk over David en Goliath. En wat wil ik daar dan mee? David en Goliath, dat is gewoon een zaak uit de praktijk. Het volk heeft gewoon, die is namelijk in oorlog met de Filistijnen. En de Filistijnen hebben daar gewoon even een reus naar voren gebracht om dat volk te intimideren. En uiteindelijk moet je maar eens kijken, hoe vaak word je niet geïntimideerd? En dan staat uiteindelijk Goliath tegenover je. En dan heb je David. In 1 Samuel 17 en 1 Samuel 16 staat namelijk dat David vol van de Heilige Geest kwam. Hij was namelijk gezalfd tot koning en de Heilige Geest was op zijn leven. En dat was eigenlijk een voorafschaduwing van een christen, van jou en mij. Toen je opnieuw geboren werd, toen ontving jij de Heilige Geest. Toen werd jij hetzelfde als David. Dan komt David, die komt uiteindelijk bij het volk. Hij komt achter de schapen vandaan. En dan gaat hij daar heen en dan ziet hij die grote Filistijn. Die aan het intimideren is. En dan weet hij ineens wat de waarheid is. Hij kijkt niet om zich heen en kijkt naar de situatie. Maar hij zegt, één ding is de waarheid. Het volk Israël, die heeft één vader en dat is God. En God is sterker dan wie dan ook. Zeker als deze Filistijn. En deze Filistijn die takt ook nog het volk. Het moet ophouden. En dan gaat hij naar een broer van hem. En dan zegt hij, wat is er allemaal aan de hand? Dan wordt die broer ook nog boos op hem. En dan zegt hij, jij bedweter, wat wil je nou uiteindelijk? En dan zegt hij, oké, ik dacht dat ik gewoon even een vraag stelde. Je moet het maar eens lezen. En dan gaat hij verder. En dan vraagt hij, hey, wat is er aan de hand? En dan zegt hij, hey, er is een slagorde en Goliath, die is ons aan het intimideren en die wil ons overwinnen. En dan zegt David, hij zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. En dan komt hij te spreken met Saul. En dan zegt Saul, hey, hoe kan je dat wel, man? Je bent nog zo'n klein mannetje. Heeft die grote kerel daar wel gezien? Die is gewoon een meter langer dan jij. Die hebben ook nog van alles aan en jij bent een beetje een rozig mooi mannetje. En dan zegt David, die zegt, maar hij tot mijn vader. En dat pik ik niet. En mijn vader is veel sterker dan wie dan ook. En zo haalt hij Saul over. En dan zegt Saul, oké, dan ga ik namelijk het harnas uittrekken en dan ga ik jou geven. Dus de hele uitrusting, die ging naar David toe. En uiteindelijk, David die zal een paar stappen doen, maar die kon niet verder komen. Zelfs een zwaard was te zwaar voor hem. En hij zegt, wat moet ik met het zoutje? Maar je moet eens maar eens kijken, we hebben het heel veel over de wapenrusting. En er wordt heel vaak uitgelegd dat we daar wapenrusting aan moeten doen. Maar ik weet niet of je het weet, waar David mee overwonnen hebt, met die uitrusting had hij aan. En die uitrusting die uiteindelijk bij Saul was, die heeft hij aan de kant gegooid. En dan zegt namelijk die Goliath, die zegt, hey, ben ik een hond, dat je me met een stok tegenkomt. Want hij had nog steeds een herderstaf bij hem. En dan zegt David, die zeggen wezen ik, maar die gaat er gewoon op af. En dan pakt hij een steentje en dan slingert hij even en dan komt hij precies in zijn voorhoofd terecht. En uiteindelijk zien we, dit is boven natuurlijk. Daar heb ik het namelijk over vandaag. Als er een situatie is in je leven, zoals bij Goliath en David, de Filistijnen en Israël. En ik ga gegarandeerd, er zijn zulke situaties in je leven. Hoe ga je dat benaderen? Ga je daartegen vechten? Of ga je vertrouwen hebben in de waarheid? Ga je geloven in de waarheid? Dat je overwinnaar bent. En dan zie je dat uiteindelijk, en je moet daar maar eens over denken, dan pakt hij gewoon een steentje, doet hij in een slinger en begint hij te slingeren. Nou, hoe kan je dat nou mikken? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar vjoep, daar gaat hij. Maar in datzelfde moment zegt hij ook tegen Saul, hey, maar ik doe de schapen van mijn vader, hoed ik. En dan komt er een leeuw, en dan komt er een beer. En die pakt een van die schapen af. Gaat ik hem achterna? Ik heb het 3 keer gelezen. Hij gaat er gewoon, hij rent erachteraan. En hij pakt die leeuw beet. En dan pakt hij hem, dat schaapje, bevrijd. En, en dan moet je kijken wat er staat. Als de leeuw er vandoor gaat, dan is het goed. Maar als de leeuw op hem afkomt, dan pakt hij hem bij zijn baard. Dat is niet geweldig. Dus hij is ook nog niet bezig om die leeuw te doden. Hij is alleen maar bezig om te overleven. Dit is een boodschap die diep van binnen in ons is geplant. Maar daar moeten we aandacht voor hebben. Daarom zijn er situaties in je leven dat je denkt, hier kom ik nooit meer uit. Dan wil ik één ding wil ik tegen je zeggen. Ga naar de waarheid. Houd stand. Houd stand. En bedenk niet wat er kan gebeuren. Maar weet gewoon dat God voor je is. En niet tegen je. Dat welke macht, engelen, machten en wat dan ook. Hoogte, diepte. Niet zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat wij aan Christus gekoppeld zitten. Wat ik namelijk wil, je gaat stoppen met preken. Wat ik namelijk wil, ik wil dat we gewoon een paar heerlijke liederen naar ons toe nemen. Een beetje bekende liederen die we kunnen lekker meezingen. En als je hier bent en je zit in een situatie die eigenlijk niet te dragen is en even je hulp nodig hebt van een ander, kom dan gewoon naar voren. Dan gaan we gewoon voor je bidden. Dan gaan we je zalven. Want God die wil namelijk dat we allemaal worden als Stefanus. Amen. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel meer mensen om Stefanus waren. En die hebben het gezien. En die hebben hem uiteindelijk, hou vast Stefanus, hou vast Stefanus, hou vast. Want dit is de waarheid. Je bent vol van de Heilige Geest. Je bent vol van de glorie van de Heer. En er zal overwinning zijn. En dan lijkt het dat het niet overwonnen is. Maar als je ooit in de hemel komt, dan zal je Stefanus tegenkomen. En dan zal hij jou vertellen wat er uiteindelijk hem is overkomen. Zullen we er eens bij gaan staan? Vader, ik dank u wel. Prijs uw naam, ik eer uw koning, ik eer u Jezus, ik aanbid u Vader. En als je in een situatie zit, als het volk Israël, die vocht met de Filistijnen, of de Filistijnen met Israël, en er is een Goliath in je leven, die aan het intimideren is, en je kan de overwinning niet te pakken nemen, en je hebt gewoon even iemand nodig, die je daarbij bemoedigt, die je bij sterkt, hey, voel je gewoon vrij. Loop even naar iemand toe of kom even naar voren. Het maakt niet uit, ik hoef het allemaal niet te doen. We gaan het met elkaar, gaan we die overwinning behalen in Jezus' naam. Dank u Jezus, we prijzen u, we eren u. We aanbidden u. Oh, halleluja.
Is mijn hart.